Welkom bij de podcast van De Reactor, Vlaams-Nederlands platform voor literatuurkritiek.
Claudia Zeller, Emma Ringelberg en Kevin S. Koller gaan met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die science fiction biedt voor het verkennen en verbeelden van postkoloniale en ecocritische vraagstukken. Hoe kunnen die teksten ons laten reflecteren op de plek van de mensheid en van onze planeet in het heelal? Claudia Zeller is Nederlandicus en werkt als docent aan de afdeling Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Emma Ringelberg is striptekenaar en illustrator. Ze volgde onderzoeksmaster Nederlandse Literatuur en Cultuur aan de Universiteit Utrecht en liep stage bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waar ze onderzoek deed naar queer science fiction in de Nederlandstalige literatuur. In het kader van haar afstudeeronderzoek houdt ze zich bezig met oorspronkelijk Nederlandstalige korte science fiction verhalen uit de jaren 70 en 80. Kevin S. Koller schrijft korte verhalen en poëzie, zowel in het Nederlands als in het Engels. Naar eigen zeggen is hij de enige science fiction schrijver van Suriname. Zijn korte science fiction verhaal Tegen het einde van de wereld, gepubliceerd in Tirade 490, is zijn debuut in Nederland. In zijn vrije tijd schildert hij. Mijn naam is Kila van der Starre, redacteur bij De Reactor, en ik geef nu heel graag het woord aan Claudia Zeller.
Vandaag gaan we het hebben over science fiction in de Nederlandstalige literatuur. En als het goed is, is deze aflevering de eerste in een tweeluik. Vandaag gaan we het met name hebben over science fiction in de context van korte verhalen. En om te beginnen wil ik eigenlijk een vraag stellen aan Kevin. Want Kevin, jij hebt onlangs een kort verhaal gepubliceerd in tijdschrift Tirade, in het Suriname nummer van Tirade. En Tirade is als literair tijdschrift natuurlijk niet per se bekend om hun aandacht voor science fiction. Vandaar mijn vraag, zou je je werk eigenlijk zelf wel als science fiction willen typeren?
Ja, eigenlijk wel. Want van tevoren wist ik niet dat ze zich meer focuste op non-fictie. Maar dat kreeg ik later te horen toen tijdens een workshop. Dus toen dacht ik van, oké, dus ik heb eigenlijk geluk dat ik toch nog ben geselecteerd om in praxerie te zijn. Dus dat heeft me wel aan het denken gezet, maar het leek ook niet erop alsof ze geen interesse hadden in dat verhaal. Anders was dat verhaal niet gepubliceerd geworden. Dus ja, dus ik heb ze ergens wel overtuigd, denk ik.
Ja, zeker. Het is ook echt een schitterend verhaal. Emma, jij hebt het ook gelezen. En jij houdt je natuurlijk zelf wel bezig met science fiction in de Nederlandstalige literatuur. In hoeverre deed het je wel of niet denken aan andere verhalen die je gedurende je onderzoek, bijvoorbeeld bij de KB, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, tegen bent gekomen?
Ja, toen ik begon met lezen, ik ben natuurlijk heel erg bezig met wat is science fiction en waar ligt de grens en wanneer is iets fantasy en wanneer is science fiction. Dus toen ik begon met lezen, toen zat ik ook heel erg van, ja, dit is volgens mij, is dit science fiction? Vind ik dit science fiction? En toen kwamen er een soort van raptorrobots in. En toen dacht ik, yes, we zijn er. En toen werd het echt hardcore science fiction. Wat ik echt fantastisch vond. En maar om het te lezen in Tirade. En het doet me inderdaad denken aan verschillende verhalen die ik nu aan. Ik ben nu bezig met een onderzoek naar science fiction uit de jaren 70 en 80. Nederlands science fiction. Nederlandstalige. En het deed me inderdaad qua thematiek denken aan verschillende verhalen die ik tegengekomen ben. Dus inderdaad, er zit een soort van religieuze ondertonen in, die herkende ik wel. En ook het contrast tussen enerzijds robots en aan de andere kant de natuur die heel erg aanwezig is. Het paste voor mijn gevoel echt in wat ik tot nu toe heb gelezen aan korte verhalen van de Nederlandstalige science fiction auteurs. Dus ik vond het echt super tof.
Ja, het is echt, zoals je zegt, hardcore science fiction. Is dat ook iets wat je in de rest van je werk opzoekt, Kevin?
Ik zou niet echt zeggen hardcore science fiction, want daar ben ik nog niet echt, ja, daarmee heb ik nog niet echt gespeeld, als ik het zo mag zeggen. Maar dus mijn focus is meer op fantasy, dus fantasy. Maar ik hou ervan om die twee te nemen en gewoon, ja, samen te zetten. Dus, en wat Emma zei over dat van de natuur en die robots, dus dat contrast wilde ik creëren door die twee genres bij elkaar te brengen. Dat we zeggen, oh, mooi, geweldig, fantastisch, maar dan hebben we aan de andere kant, ja, moordlustige robots. Dus dat wilde ik een beetje creëren. Dat wil ik creëren in al mijn schrijven.
Mag ik hierop aanhaken, want het deed me ook nog aan iets anders denken. Namelijk een hele grote game van de Nederlandse game studio. Die heet Horizon Zero Dawn. Die is een paar jaar oud. Ja, ken je die, Kevin? Of?
Ja.
Ja, ja, maar precies het contrast van, zeg, eigenlijk bijna een soort van post-apocalyptische maatschappij waar de natuur dus echt de overhand heeft. En dan daarbij een soort van robotdieren. En dat in harmonie soort van samengaat, maar dat dus de menselijke factor eigenlijk weg is of weg moet. Ja, dat vond ik heel interessant. Interessante soort van troop die ik nog niet eerder had gezien. Dat specifiek in de Nederlandse literatuur zo.
Ja, misschien even voor de luisteraars die nog niet in de gelegenheid zijn geweest om het verhaal van Kevin in het Suriname-nummer van Tirade te lezen. Kevin, zou je misschien voor die mensen die dat nog niet hebben gelezen een ultrakorte samenvatting van je verhaal kunnen geven? Waar gaat Tegen het einde van de wereld over?
Ah, zo. Dus Tegen het einde van de wereld gaat eigenlijk over, ja, het einde van de wereld. Maar ook wat ertoe heeft geleid dat de wereld is geëindigd. Wat er kort daarna is gebeurd. Dus kort na het einde van de wereld er allemaal heeft plaatsgevonden. En dan speelt de rest van het verhaal zich af in het heden. Waar we zien dat twee van die overlevenden, ja, overleven, aan het overleven zijn.
Wat ik heel interessant vond aan je verhaal is dat er eigenlijk drie invalshoeken in zitten die het verhaal wel actueel en aangrijpend maken. En dat is enerzijds een queer perspectief door het liefdesverhaal tussen twee van de personages. Anderzijds ook wel een ecocritische laag, want het gaat inderdaad over een planeet, sterker nog onze planeet, die in een soort van ecologisch rampscenario is beland. En ten derde heb je ook nog wel een soort van koloniale invalshoek. En vooral dat laatste vind ik heel interessant, omdat het toch in heel veel science fiction verhalen veelal gaat over de pogingen van de mensheid om de aarde achter zich te laten en andere planeten te gaan koloniseren. En kolonisatie op aarde heeft eigenlijk nooit iets goeds opgeleverd, zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd zijn er heel veel science fiction verhalen over bijvoorbeeld de kolonisatie van Mars. Denk maar eens aan de Mars-trilogie van Kim Stanley Robinson. Waarbij de mensheid de aarde achter zich laat en haar geluk elders gaat beproeven. Terwijl jouw verhaal juist gaat over de indringers. Dus die mechanische dieren die zich gedragen als kolonisatoren en eigenlijk de mensheid willen uitroeien. Dus dat vond ik een heel interessant perspectief. Emma, ben je iets vergelijkbaars ook wel tegengekomen in de selectie verhalen die jij hebt bestudeerd? Want jij hebt natuurlijk vooral gekeken naar Nederlandse schrijvers.
Ja, er zijn heel veel verhalen die vanzelfsprekend uitgaan van de het koloniseren van andere planeten inderdaad. Dus veel verhalen die zich echt heel erg hyper science fiction op andere sterrenstelsels met planeten en zo afspelen. Die gaan altijd uit van een soort van idee dat aardbewoners een nieuwe plek, niet altijd, maar wel vaak uit van het idee dat aardbewoners een nieuwe plek zoeken om te wonen. Er wordt niet altijd gezegd waarom dat zo is. Soms is het wel heel duidelijk omdat de aarde is vernietigd door een atoomoorlog. Want Nou ja, het was immers de jaren 70, dus daar waren mensen toen bang voor. En ook met enige regelmaat toch wel dat de aarde te klein is voor de hoeveelheid mensen die erop moeten wonen. Wat natuurlijk een hele oude trope is, al sinds 1900 of zo zijn mensen bang voor overbevolking. Dus inderdaad, kolonisatie van andere planeten, absoluut. Opvallend genoeg, wat ik niet verwacht had, is kolonisatie binnen de aarde komt ook af en toe best wel langs in die verhalen. Wat ik voor de jaren 70 nou bijna verrassend zelfbewust vind. En hoewel er, en er wordt dan ook nog wel eens kritiek opgeleverd. Nou ja, wat voor ons vanzelfsprekend voelt inmiddels, maar dat die tijd misschien minder was. En wat ook af en toe gebeurt, is inderdaad dat de aarde gekolonialiseerd wordt. Eigenlijk een beetje zoals in het verhaal van Kevin. Dat er van buiten bedreigende aliens komen. Maar daar zit dan eigenlijk bijna nooit de reflectie in van dat het, dat, dat ook kolonialisme is. Dus de kern van ergens anders heen gaan is er wel. Soms zelfs met kritische noten. Maar als anderen hierheen komen, is dat altijd alleen maar negatief. Maar die link wordt nooit gelegd tussen die twee. En dat vind ik wel interessant. Want dat doet het verhaal van Kevin wel, natuurlijk.
Is dit idee van wat de invloed van kolonisering en kolonisatie is ook iets wat je onderzoekt in je andere verhalen, Kevin?
Als ik nu eraan ga denken, dan zie ik wel het element van kolonisatie in al mijn verhalen terugkomen. En er is altijd een soort onderdrukkende eenheid, als ik het zo kan noemen. Dat, koloniale, hoe noem je het, manieren vertoont. Als ik, ik zie het wel, Nu zie ik het wel.
Ja, het grappige is natuurlijk dat een van de oudste science fiction verhalen, H.G. Wells' The War of the Worlds, ook wel gaat over hoe de aarde wordt gekoloniseerd door wezens van Mars. En wat ik heel grappig vind aan met name dat boek, is dat die aliens uiteindelijk ook wel bezwijken, omdat ze in aanraking komen met Britten. En dus ook in aanraking komen met allerlei virussen en pathogenen waar ze niet immuun tegen zijn. En dat is natuurlijk ook wel iets wat op aarde heeft plaatsgevonden als het gaat om de kolonisatie van zowel Noord- als Zuid-Amerika. En dat waren dan natuurlijk niet alleen maar de Britten helaas die daar naartoe gingen, maar ook de Nederlanders onder meer. En in een ander boek dat ik hier even graag wil aanhalen, namelijk The Nutmeg's Curse van Amitavh Ghosh, schrijft Ghosh dat het idee van terraforming in science fiction eigenlijk voortkomt uit het kolonialisme op aarde. Want Ghosh zegt dat de insteek van de kolonisator was om Neo-Europes op andere plekken te creëren. En dat dat in science fiction als het ware wordt ingezet om Neo-Earths, dus nieuwe aardes, te creëren. Dat idee van terraforming is natuurlijk een hele bekende trope in science fiction. Hoe zit dat in de Nederlandse context, Emma? Hoe ziet een geterraformd Nederland eruit? Want Nederland is als het ware, we zeggen altijd, hè, God heeft de aarde gemaakt, maar de Nederlander heeft Nederland gemaakt. Dus hoe ziet zo'n neo-Nederland eruit?
Ik vind het een goede vraag, want Nederland aan zich is natuurlijk ontzettend geterraformd met onze dijken en polders en zo. Dus je zou zeggen dat dat een thema is wat veel voorkomt. En ik ben het tot nu toe eigenlijk nog niet heel erg tegengekomen. Echt expliciete terraforming, als in wat je kent uit films, weet je wel, dat er grote ruimteschepen landen die zuurstof in de atmosfeer van een vreemde planeet gaan pompen of zo. Ben ik in elk van de jaren 70 nog niet echt tegengekomen. Misschien heeft dat ook te maken met toch nog een soort van ontwikkelingen in de wetenschap. Want wat dus wel heel veel gebeurt, is dat ze naar een planeet gaan en daar gewoon, nou ja, gewoon uit het ruimteschip stappen en daarop lopen, zeg maar. Ik weet totaal niet hoe het stond met de wetenschap in de jaren 70, maar het idee dat de boel geterraformd moest worden was in deze verhalen nog niet zo heel erg aanwezig. Maar misschien is dat ook het verschil tussen kortverhalen en de hele romans. Dat je niet per se de ruimte hebt om in een kort verhaal helemaal uit te leggen en uit te denken.
Dat zou heel goed kunnen. Kevin, hoe zit het in jouw werk? Want je zei dat je voornamelijk proza schrijft, af en toe ook wel poëzie. En dat je daarnaast ook wel schildert. En Emma is natuurlijk niet alleen maar Neerlandica die zich bezighoudt met science fiction in de Nederlandstalige context. Maar Emma, je bent ook striptekenaar. Het uitbeelden van dergelijke werelden is natuurlijk ook wel iets wat je vaak terugziet in science fiction. Hè? De meeste covers, er is gewoon een heel genre van science fiction art ook. Hoe beïnvloedt jullie beeldend werk, jullie kijk op science fiction?
Ik zie science fiction als... Het is echt een pure vorm van creativiteit. Want meestal wat science fiction inhoudt, zijn dingen die nog niet bestaan. Of dingen die waarschijnlijk nooit gaan bestaan. Dus daar komt een heleboel fantasie bij kijken. Dus verbeelding. Dus dat moet je echt gaan en schilderen en dus kunst, beeldende kunst, help daar eigenlijk wel mee, want daar heb je minder restricties. Dus dan kan je echt losgaan. Dus je wilt een ruimteschip tekenen, dus dat teken je het gewoon. Of je wilt het schilderen, dat schilder je het gewoon, want dan ga je gewoon met je gevoel mee. Maar bij het schrijven, dan moet je eerst eraan gaan denken, moet je naar die, tenminste ik hoor, ga ik onderzoek doen van hoe zo'n hoe werkt de ruimteschip? Hoe vliegt het? Wat voor materiaal wordt er gebruikt om in de ruimte te kunnen vliegen? En dat soort dingen. Maar met kunst heb je dat niet. Is het eigenlijk veel sneller, want je denkt niet al te ver. Dus, en ik zou zeggen daarna, dus nadat je dat beeld hebt gevormd in je hoofd of op canvas of op je papier. En dan vind ik dat het makkelijker is om dat in woorden te beschrijven.
Emma, hoe zit dat bij jou? Is er bij jou een link tussen je beeldend werk en je werk als onderzoeker?
Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Eigenlijk wat ik fantastisch vind aan science fiction is eigenlijk precies wat Kevin zegt. Namelijk dat het is zo wild creatief. Je moet, als je science fiction schrijft, dan moet er iets in zitten wat niet aansluit op deze wereld. Zeg maar, in zekere zin. Dus je moet iets bedenken wat er buiten op de ruimte schepen. Ik bedoel, dat hoef je dan niet zelf te bedenken. Dat is ook niet super origineel. Maar echt goede science fiction of science fiction die ik spannend of leuk vind om te lezen. Hoe creatiever en hoe wilder, hoe beter bijna. En het is daarmee science fiction echt een soort van playground. Want anything goes, weet je wel. Als je maar niet vrijblijvend. Waar weer dus die creativiteit heel erg in het spel komt. Dus anything goes, maar je moet het moet wel passen of zo. En ik vind het ook eigenlijk wat Kevin zegt inderdaad, als je beeldend werk maakt, hoeft er misschien minder uitgelegd te worden, omdat je het ziet. Dan moet ik wel zeggen dat ik in mijn eigen tekenwerk niet heel vaak hele wilde science fiction dingen doe. Maar wel hou van een beetje dat uncanny, wat ook een beetje neigt richting horror, wat natuurlijk een genre is wat vaak overlapt met science fiction ook. Dus misschien dat ik in science fiction lezen, als echt als lezer, dat ik die creativiteit zo geweldig vind, maar dat ik dat dan zelf moeilijk vind toe te passen in mijn eigen werk. Daarom ben ik ook geen schrijver, misschien.
Misschien is het een leuk idee om even kort te luisteren naar een stukje uit Tegen het einde van de wereld. Kevin, zou je zin hebben om een heel kort fragmentje voor te lezen?
Ja, heel graag. Een week later roer ik afwezig in de pot en gooi een pepertje, nog een wonderbaarlijke fonds van Gabriel en een paar gesneden knollen in het brouwsel. Het ruikt heerlijk, maar het helpt niet echt tegen mijn vermoeide lichaam. Mijn ogen branden van het slaapgebrek en mijn neus is snotterig. We zijn genoodzaakt mijn slaapzak te delen, want die van hem raakte beschadigd toen hij werd beschoten. Dus die gebruiken we als deken voor wat extra warmte. Niet dat ik het erg vind of zo. Het is best wel aangenaam om lichaamswarmte met hem te delen. En hij snurkt ook niet zo lui. Maar die kus van toen houdt me iedere avond wakker. Hij heeft bovendien gelijk. Zo toevallig dat we beiden een engelachtige naam hebben. Zo toevallig dat hij neerzeeg voor de grot waar ik onderdak had gezocht. En zo toevallig dat we allebei een stelletje... dat allebei een stelletje kontneukers zijn. Ik ben er bijna van overtuigd dat een of andere hogere macht ons bij elkaar heeft gegooid. Dezelfde hogere macht die raptors op de mensheid heeft afgestuurd. Dit is een ziekelijke grap of zegening van het universum. En ik ben het eerlijk gezegd wel een beetje zat.
Dankjewel. Nou, een van de dingen die ik interessant en fascinerend vind aan dit verhaal is dat het overduidelijk science fiction is. Maar toch wel science fiction waar de mensheid als het ware tot prooi is geworden. En eigenlijk terug is geworpen tot een soort van haast primitieve staat van zijn. De mens in dat verhaal beschikt niet meer over technologieën. Terwijl technologie en allerlei technische snufjes toch meestal typerend zijn voor science fiction verhalen. Emma, als ik het me goed herinner, kwam jij in een van je verhalen ook wel, of in een van de verhalen die je bent tegengekomen, ook wel een soort gelijk verhaal tegen over een vrouw die met haar huis en haar hele hebben en houden terug wordt getransporteerd naar de middeleeuwen.
Ja, klopt, inderdaad. Ik kan zo meteen even de titel opzoeken, die heb ik nu niet paraat, maar dat is inderdaad een troop die ik veel tegenkom, is het contrast tussen zeg maar het stedelijke, wat eigenlijk altijd wordt afgekeurd, want er is smog en er is geluiden en auto's zijn gevaarlijk. En aan de andere kant dan het pastorale van de natuur en vredig leven in het bos en in harmonie en zien te overleven zonder alle technologie die we nu hebben. En inderdaad, die vrouw, in die hoofdpersoon, die verheerlijkt dat ook heel erg. En dan op een gegeven moment wordt overigens niet verklaard hoe, maar haar hele huis, inclusief haar bediende, die ze blijkbaar heeft, die worden teruggezet naar de 12e eeuw, geloof ik. En het duurt even voordat ze dat doorheeft. En in eerste instantie vindt ze het geweldig. Maar dat slaat al snel om, want iemand uit de 20e eeuw is in de 12e eeuw een heks. Dat is gewoon zo. Dus ze heeft al snel heel erg spijt en ze weet ook niet hoe ze het moet omkeren. En ze kan eigenlijk niks anders dan binnenblijven. Uiteindelijk overlijdt ze aan iets wat in de 20e eeuw goed te verhelpen zou zijn, namelijk een blinde darmontsteking. Dus daarmee was het een interessant verhaal, omdat het juist dat contrast tussen het pastorale en het stedelijke, wat altijd in het voordeel van de natuur leunt, een beetje bekritiseerde. En ja, in die zin is het vergelijkbaar met het verhaal van Kevin, want de natuur doet het wel goed, maar de mensen in de natuur doen het iets minder goed.
Hoe denk jij, Kevin, dat science fiction verhalen ons iets nieuws kunnen leren over onze verhouding met de natuur?
Eigenlijk kunnen we niet veel meer doen dan al is gedaan met die verschillende die soort van Greenpeace-organisaties. Dus het enige dat wij kunnen doen is nemen wat deze organisaties doen en wat ze ons geven, als het ware. En ja, dat verwerken in onze projecten. Want iedereen weet dat we de natuur nodig hebben. Maar tegelijkertijd lijkt het ook erop alsof men denkt dat we de natuur niet nodig hebben. En juist daar maken we die fout. Dus als mensen, daar maken we die fout. Dat we denken van, oké, we hebben al deze technologie. We hebben geavanceerde apparaatjes en al dat soort dingen. Maar aan het einde van de dag, als de natuur beslist van, oké, ik ga de aarde in tweeën breken, bijvoorbeeld. Gaat onze technologie ons niet helpen daartegen. Dus dat is een extreem voorbeeld als we letten ook op al die natuurrampen die de afgelopen paar maanden tot een jaar over de hele wereld hebben plaatsgevonden. En waarvan men zegt van dit moet eigenlijk niet kunnen, kan eigenlijk niet, maar het gebeurt. En dat moet dan eigenlijk een eye-opener zijn. En ja, dus vandaar dat ik ook dat element heb gebruikt in Tegen het Einde van de Wereld. Dus eigenlijk dat de natuur, ja, dus zo zouden mensen het moeten zien, of zo zouden ze het kunnen zien, dat de natuur wraak heeft genomen op de mensheid voor wat ze, ja, hebben gedaan of wat ze niet hebben gedaan. Dus dat is, ja, dat is de enige boodschap dat ik zou kunnen plaatsen in, ja, elk van mijn verhalen zou dat goed kunnen passen.
Ja, vanuit ecofeministisch perspectief is natuurlijk, haakt dit dan ook weer terug op het kolonialisme waar we het eerder over hadden. Namelijk dat het probleem misschien een beetje is dat vanuit westerse maatschappij wordt gedacht in een tweedeling cultuur-natuur, waarbij cultuur dominant is. En dat we sowieso een manier van denken hebben die gaat over domineren in plaats van over samenleven. En dat science fiction in die zin mogelijke werelden of mogelijke denkwijzen zou kunnen laten zien om op een andere manier met natuur om te gaan. Een boek wat is niet Nederlands, maar Canadees, wat ik net gelezen heb van de auteur Annalee Newitz. Het heet The Terraformers. En dat gaat over een wereld echt ver, ver in de toekomst, waar op een gegeven moment rond, weet ik veel, 2300 of zo, sluiten mensen een pact met de natuur. Om de natuur ook agency te geven. Gewoon letterlijk mee te laten beslissen. En dan, en in die roman die over, weet ik veel, 4000 jaar speelt. Daar zijn dus ook naakte molratten met verontwikkelde hersens die gewoon meebeslissen. En dat boek is echt absoluut een aanrader als het gaat over op een andere manier denken over omgaan met de natuur. Niet op een manier van dominantie die we nu hebben. Dus we moeten controleren, we moeten het onder de duim houden en zo. Maar samenleven.
Dat past misschien ook wel in een trend die je ook wel enigszins ziet in de hedendaagse science fiction. Namelijk de trend van solarpunk. Dus solarpunk als genre is enerzijds geïnspireerd op steampunk en cyberpunk. Maar geeft daar een hele positieve draai aan. Dus het verbeeldt eigenlijk maatschappijen telkens op aarde zelf. Dus dat koloniale perspectief is daar volledig uit. En het gaat eigenlijk over het schetsen van hoopvolle toekomstperspectieven. Volledig geïnspireerd op en draaiende op zonne-energie. En in die zin zou je de solarpunk eigenlijk ook als tegenhanger van de, nou ja, laat ik het maar, de space cowboy kunnen beschouwen. Dus meer het idee van, weet je wat, de wereld is een rotzooi, maar wij moeten er wel mee dealen. En dat doen we het beste door gewoon hier te blijven en ons te concentreren op het hier in onze huidige wereld bouwen aan nieuwe en betere toekomstperspectieven die dus wel ingaan op en gebaseerd zijn op een soort van gelijkwaardig samenleven tussen mens en natuur. En dat is denk ik een ontwikkeling die je pas sinds een aantal jaar ook wel ziet in de Nederlandstalige literatuur. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar de verhalenbundel over Overmorgen. En misschien zou je ook wel project Antarctica kunnen beschouwen als randje solarpunk. Al is dat natuurlijk wel weer een beetje problematisch, want project Antarctica, jullie zijn er vast wel bekend mee, dat is een literair project dat als een soort van archief van de kolonisatie van Antarctica fungeert. En ik zei het al, het gaat dus ook in dat project over het verbeelden van wederom een kolonisatie. Maar goed, dat misschien als kanttekening. We hebben het nu al best wel uitgebreid gehad over de verschillende mogelijkheden van science fiction. Onder meer als een soort meerstemmig archief van het mogelijke. Denken jullie dat die belangstelling voor science fiction, die je toch wel kunt herkennen in de hedendaagse literaire cultuur, voortkomt uit het besef dat we met z'n allen in een ecologische crisis zitten.
Ik hoop dat dat eraan bijdraagt. En ook dit vind ik weer een goede vraag, want science fiction is natuurlijk... Het is grappig, je noemt net solarpunk en zegt dat dat expliciet optimistisch is. Maar dat is best wel zeldzaam, denk ik, voor literatuur in het algemeen. Maar science fiction in het bijzonder. Of nou, niet per se natuurlijk. Je hebt natuurlijk hele enthousiaste ruimteverhalen. Ik bedoel, denk aan elke Star Trek aflevering ongeveer, waarbij die is heel hoopvol. Maar best wel veel science fiction en ook klimaatfictie die nu geschreven wordt, is eigenlijk best wel dystopisch. Dus juist als een soort van waarschuwing van... kijk, pas op, als we zo doorgaan, is dit onze verdiende loon, dit is waar we naartoe gaan. En ik kan me inderdaad wel voorstellen dat juist het bewustzijn van dat de klimaatsituatie nu echt wel prangend is, dat leidt tot de populariteit van dat soort science fiction. Maar aan de andere kant, in de jaren 70 was de klimaatsituatie ook al ernstig en dat wisten mensen toen ook. Maar ja, ik onderzoek wel Nederlandstalig science fiction uit de 70, maar daar is echt maar heel weinig van eigenlijk. Dus de manier waarop het nu populair is, is weer echt heel anders dan in de jaren 70.
Nou ja, je had het net over het feit dat de meeste science fiction verhalen niet per se een happy end kennen, als het ware. Kevin, jouw verhaal heeft wel een goed einde, toch?
Dat verhaal had eigenlijk een alternatief einde dat niet zo happy was. Er is een trope in vooral queer entertainment. Jullie kennen het waarschijnlijk wel, Bury the Gays, noemen ze dat?
Is dat personages die gay zijn het loodje leggen?
Ja. Of als het gaat om een koppel, dat koppel aan het eind van het verhaal niet meer samen is. Of iets gebeurt, ja, zoals je zei, dat een van die personages, of ja, beide hoofdpersonages, het einde van het verhaal niet halen. En het was zo'n verhaal toen, dus bij de eerste draft. En toen dacht ik van, maar dit is niet wat ik zou willen lezen als een queer persoon, weet je. Want we zien dat al zoveel in de media, in onze entertainment, in tv-series en films zien we het al te vaak. Dus en toen heb ik besloten van, weet je wat, ik ga die andere richting. En ik besluit om een happy ending voor mijn queer personages te creëren. Dus ja, maar wat je ook zegt over dat science fiction zelf niet al te vaak geen happy ending heeft. Of het is meer geen happy ending voor de mensheid, zou ik zeggen. Want zoals we hebben besproken, de natuur is altijd een groot element. En als we gaan naar andere melkwegstelsels. En heb je daar ook ander soort natuur, andere fauna, andere flora. En dan als wij als mens daar belanden, dan weten we niet wat we moeten verwachten. En dan kan het sowieso mislopen. Dus vandaar dat daar komt ook een beetje horror kijken, net als in Aliens. In Alien, ja. En daar heb je een beetje een overlapping van die twee specifieke genres, science fiction en horror. En dat leidt ook vaak tot minder happy endings.
Ja, ik vind het echt een uitstekend en inderdaad heel gelukkig einde van tegen het einde van de wereld. Heb je ook wel eens een verhaal geschreven dat een minder goed einde kent?
Nee. En het is meestal ook heel cliché, weet je, good versus evil. Het goede overwint het kwade. En aan het einde zijn, ja, aan het einde van die kolonisatie. Want nu ik weer eraan denk, is dat een thema van die verhalen, van de meeste science fiction verhalen. En dat we vechten tegen de kolonisatie en ja, overwinnen. En dat we nu in vrede kunnen leven. Maar dat wil ik eigenlijk voor ons als mensheid. Om gewoon in vrede te leven met elkaar. Dus dat wil ik ook aangeven in mijn verhalen.
En wat zijn daarbij jouw voornaamste inspiratiebronnen?
Ik ga even stappen naar queer fiction. Dus voor mij ben ik pas in 2014 ben ik echt begonnen met het lezen van queer fiction, vooral fantasy en science fiction, meer fantasy. En toen heb ik een series gevonden van Lynn Vloeling, de Nightrunner series. Dus daar heb ik het meeste van mijn inspiratie gevonden. En dan komt die young adult series, Harry Potter, The Hunger Games. Dus dat soort science fiction, young adult verhalen die dan hebben bijgedragen aan, die me hebben geïnspireerd.
Heel interessant dat je toch wel voornamelijk Engelstalige boeken noemt die je hebben geïnspireerd. Nou is er in de Nederlandstalige context natuurlijk veel minder sprake van een rijke traditie aan science fiction literatuur. Maar er zijn wel degelijk wat boeken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan Carl Lantz, die in de jaren 60 een aantal science fiction romans schreef. En ook op basis daarvan hoorspelen maakte. Je kunt denken aan de Ganymedes-reeks. Voel je meer verwantschap met de meer Engelstalige context dan met de Nederlandstalige literatuur als het gaat om inspiratiebronnen voor je werk?
Ja, maar dat heeft meer te maken met waar ik ben, in Suriname. Hier is science fiction, dus als we het hebben over Surinaamse boeken, dus die in het Nederlands zijn geschreven, hebben we geen science fiction. Dus helemaal geen science fiction. En dus automatisch ben ik dan naar buiten gaan grijpen. En ik heb ook ik kan mezelf ook beter uitdrukken in het Engels. Dus daardoor ben ik ook werd ik ook aangetrokken door meer Engelstalige science fiction. Dus vandaar kwam die inspiratie om meer Engelstalige, want ik ken niet echt Nederlandstalige, dus door Nederlanders geschreven of Nederlandstalige geschreven science fiction.
Emma, hoe zie jij de verhouding tussen Engelstalige en Nederlandstalige science fiction? Want de Bruna-reeks bijvoorbeeld heb je ook heel veel vertaalde werken en toch wel heel weinig werken die je als oorspronkelijk Nederlands zou kunnen categoriseren.
Ja, ik denk dat ook in Nederland heeft science fiction in de jaren, zeg maar, jaren 60 tot jaren 80 een soort van hoogtijdagen beleefd. Met inderdaad eigen reeksen van Prisma of van Meulenhof of van de Zwarte Biertje-reeks van Bruna. Maar dat zijn inderdaad echt voor zeker 98% vertalingen. En voornamelijk uit het Engels, maar ook wel uit het Duits en uit het Russisch en zo. Dus dat is op zich wel tof. Een heleboel van die klassiekers zoals van Asimov en zo, die zijn dus best wel goed beschikbaar geweest in Nederland. Wat ik interessant vind en wat ook natuurlijk heeft gezorgd voor een soort van gedeelde cultuur wat betreft science fiction tussen Amerika en Nederland. Maar ik persoonlijk houd toch eigenlijk wel heel erg van specifieke Nederlandse verhalen. En ik heb het gevoel dat inmiddels, gelukkig in de 21ste eeuw, meer ruimte is nu in de 2023 voor ook echt science fiction verhalen die zich ook echt met specifiek Nederlandse thema's bezighouden of van Nederlandse auteurs echt zijn. Ik lees ook echt veel in het Engels hoor, want ik bedoel een dol op Asimov en zo. Maar toch is het anders als je een verhaal leest wat past bij jouw eigen dagelijkse omgeving. En daarom pleit ik heel erg voor meer Nederlandse science fiction.
Ja, ik onderschrijf dat. En misschien heb je dat gezien, Emma. In februari stond er een artikel in de Volkskrant met als titel: Nederlanders zijn gek op science fiction, maar niet van eigen bodem. Hoe komt dat? En nou ja, dat artikel gaf daar een beetje een onbevredigend antwoord op. Maar misschien heb jij daar wel andere ideeën over, betere ideeën.
Ja, dat weet ik niet. Misschien komt het dan te dichtbij of zo. Het is wel een beetje een ding met dat, of dat het in elk geval beeld bestaat dat Nederlanders niet goed zijn in niet-realistische literatuur. Want er is een belangrijke literatuurwetenschapper uit de jaren 70, Doutzenberg, die schreef over science fiction en die zei dat de reden dat Nederlanders geen science fiction schrijven is omdat we dat niet kunnen. We houden daar niet van al die gekkigheid en zo. Doen ons maar onze nuchtere volksaard, doen maar onze realistische literatuur. Ik weet niet of ik het daarmee eens ben, maar het is wel opvallend dat buiten een soort van gemarginaliseerde genres zoals graphic novels of young adult of horror of zo. Nou ja, die bestaan allemaal, maar dat is niet de literatuur met de grote L, zeg maar, die de prijzen wint. En dat begint nu overigens wel een beetje te veranderen, hè, want de goede zoon van Rob van Hessen, wat totaal niet een realistisch boek is en wat zelf wordt gepresenteerd als science fiction dystopie of zo, die heeft de ACO Literatuurprijs volgens mij gewonnen een paar jaar geleden. En Auke Hulst met de Mietje Kusje Troost Baby Company, wat expliciet gaat over een alternatief universum waarin je robotkinderen kunt bestellen, zeg maar. Die was ook genomineerd voor een heleboel grote prijzen. Dus ik heb het gevoel dat het begint te verschuiven. Maar misschien is het historisch gezien, hebben we toch een beeld van onszelf dat, doen maar gewoon, dat is gek genoeg.
Nou ja, maar in zekere zin kun je het natuurlijk ook wel als een soort van proto-science fiction verhaal beschouwen. Het speelt in de toekomst. Het gaat over technologie. Het is daarnaast ook hartstikke dystopisch natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk allerlei science fiction elementen die dan misschien niet maken dat een verhaal echt hard science fiction is. Maar toch wel nou ja, dat er bepaalde science fiction elementen zijn die je toch wel tegenkomt in allerlei verschillende soorten teksten. Als je daar oog voor hebt.
Nee, dat is absoluut waar. Maar ik denk wel dat uitgevers en recensenten het heel moeilijk en eng vinden om dat dan science fiction te noemen. Of fantasy, of zo. Maar je hebt inderdaad gelijk. Er zijn best wel, ook in de Nederlandse klassieke kanonliteratuur, zijn er best wel veel wat romans die je zou kunnen beschouwen. Zoals Het leven uit een dag zou ook prima in een van deze Ganymedes korte verhalenbundels over science fiction kunnen passen. Maar toch werd het inderdaad niet zo gezien.
Zeker. Emma, zou je misschien ter afsluiting een stukje uit een van de Ganymedes verhalen willen voorlezen?
Ik had net gauw even eentje gezocht die misschien een klein beetje aansluit op thematiek die Kevin ook behandeld heeft. Even kijken hoor. Het is een verhaal en de slotalinea's zijn van het verhaal, dus wat dat betreft is het een spoiler. Het staat in Ganymedes 2, de Bruna Science Fiction jaarboek uit 1977. En het verhaal ging over twee mensen die zijn verbannen van hun planeet. En dus in een sterrenstelsel waar de mensen allemaal klonies heeft, op een lege planeet zijn gezet. Omdat ze het waagden tegen dominante politieke opvattingen in te gaan. En dan zijn ze dus op een soort van pastorale planeet neergezet met veel natuur. En ze leven daar prima, maar ze hebben hun technologie niet. En ze hebben een kindje gekregen en ze hopen dat toch op een gegeven moment hun kindje weer de maatschappij in kan en hun ideeën kan verspreiden en de boel kan redden. En dit is dus het einde. En ze proberen te bedenken hoe ze hun zoon, die nog nooit technologie heeft gezien, hoe ze daarover moeten vertellen. Dus hoe moeten ze vertellen uit welke maatschappij ze komen? Hun zoon was al geboren toen Eba en Atan er weer over spraken hoe zij van het verhaal van hun leven een eenvoudig kinderverhaal moesten maken. Het moet eenvoudiger dan eenvoudig zijn. Al onze kennis kunnen wij hem zonder hulpmiddelen toch niet geven. En die kennis heeft hij ook niet nodig, hier niet. Zelfs met onze hulp groeit hij hier op als een dier. Als je nagaat met hoeveel zorg wij zijn opgevoed, grootgebracht en gevormd. Hij kan opgroeien als een intelligent dier. En meer dan dat, met onze hulp zal hij weten van het bestaan van de beschaving. En waarom wij niet daar, maar hier leven. Als er een schip komt, moet hij het kunnen herkennen. Hij moet terug naar de beschaving kunnen als wij er niet meer zijn. Ik zal het nog eens proberen. Maak er vooral een eenvoudig verhaal van. Je moet uitgaan van deze wereld en van de dingen die jij hier om je heen ziet. Je moet praten over land en over water, over bomen en vruchten en over dieren. Niet over planeten en over de ruimte daartussen. Niet over schepen, machines en getrainde dienaren. Eba knikte en begon de baby aan haar borst het verhaal van hun herkomst te vertellen. Kajin, ik ga je een verhaal vertellen dat echt gebeurd is. Het gaat over jouw vader en moeder. Ik ga je vertellen hoe wij ver hier vandaan zijn geboren en hoe wij lang in een schitterende wereld leefden. En ook waarom wij van die prachtige wereld hier naartoe gekomen zijn. In den beginne schiep God de hemel en aarde. Dat is het verhaal.
Mooi, dankjewel. Het is natuurlijk ook wel een mooie link naar de soort van religieuze laag die ook wel in tegen het einde van de wereld zit. Zie jij aanknopingspunten met die korte alinea die Emma net heeft voorgelezen, Kevin?
Ja, want dat was een conscious decision om dat te doen. Dus om dat element erin te gooien. Meer, ik weet niet precies waarom, maar voor mij was het op dat moment gewoon om dingen wat interessant te maken en om zodat mijn lezers vragen stellen. In bijvoorbeeld in een van die alinea's zingen die personages een lied van toen. En het is zogenaamd een bekend lied, dus dat iedereen zou moeten kennen, dus die in die wereld aan het overleven is. Maar ik heb geen specifiek lied aangegeven, dus dat heb ik meer gedaan om lezers te laten denken van welk lied zou jij zingen als je bevindt in een dystopische wereld waar je gejaagd wordt door robots. Welk lied zou je zingen? Dus dat soort dingen zijn eigenlijk onbewust, dat is dat woord. Zijn onbewust gemaakt, maar aan het einde van de rit, dat zie ik zelf in van, dit is best wel een goed element om niet uitbundig uit te leggen. Ja, zoals die religieuze ondertoons van, dat, ik ga het niet uitleggen. Ik laat dat over aan die lezer.
Ik heb misschien nog een laatste vraag ter afsluiting. Hebben jullie een leessuggestie voor onze luisteraars?
Ik heb het al eerder genoemd, maar ik heb echt net het boek The Terraformers van Annalie Newitz gelezen. En dat is dus niet Nederlandstalig. Maar wel absoluut fantastisch over als je je afvraagt hoe science fiction gewoon nieuwe ideeën kan presenteren. En het was wel pittig, maar het is net uit. Andere boeken van Annalie Newitz zijn ook fantastisch. Dus die raad ik erg aan. En ik was zelf een hele poos geleden, ik weet niet precies hoe oud het boek is, maar misschien wel bijna 10 jaar oud, maar erg onder de indruk van Slaap zacht Johnny Idaho van Auke Hulst. Wie is al Nederland?
Kevin, heb jij ook een leessuggestie voor onze luisteraars?
Ja, ik heb Starship Grifters. Is wel een Engels boek. Van Robert Kruse. Ja, dus dat heeft me ook aangetrokken. En dat verhaal zelf, het is echt gewoon, het gaat over een space cowboy. En ja, hij gaat op avonturen. Dus het is echt heel simpel. Het neemt zichzelf niet al te serieus. Het is ook vrijwel flexibel wat science fiction betreft, zou ik zeggen. Ja. Flexibel en simpel, zou ik zeggen.
Ja, ik heb ook nog twee suggesties. Eentje is een vrij recent boek van een Deense schrijver. Die heet Olga Raven. Is verschenen in zowel Nederlandse als Engelse vertaling. In het Engels heet het boek The Employees. En het gaat over een ruimteschip crew van wezens die eigenlijk geen mensen meer zijn. En het andere boek is denk ik wel een science fiction klassieker. Namelijk van de Poolse schrijver Stanislaw Lem. Sorry, ik heb hier de Duitse vertaling. In het Duits heet het Gast in Weltraum. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie tijd vrij hebben gemaakt om met mij een uurtje of wat te praten over de mogelijkheden van science fiction als genre. Kevin, als je weer iets publiceert in het Engels of in het Nederlands, laat het dan weten, want ik ben daar zeker heel erg benieuwd naar. Emma, laat ook vooral weten wat de uitkomsten zijn van je onderzoek. En ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hier tijd voor hebben vrijgemaakt. En bij deze zijn we denk ik aan het einde van onze aflevering. Dus het is tijd voor de famous last words. Hebben jullie die?
Oh, ja, iedereen moet science fiction lezen natuurlijk. Science fiction is het genre bij uitstek waarin alles kan en waarin je uitgedaagd kunt worden. En dat is denk ik nodig nu misschien in dit politiek klimaat. En überhaupt klimaat. Lees science fiction.
Ik heb niet echt iets te zeggen, maar ik zou willen aansluiten op dat wat Emma zegt. Over, we leven in, ik wil niet zeggen duistere tijden, maar het lijkt erop alsof er donkere dagen aankomen en het lijkt alsof er geen eind in zicht wat die duisternis betreft. Maar, en hier komt science fiction ook goed in wat dat betreft, want wij kunnen, dus vooral wij als schrijvers, als creators kunnen zeggen van, in plaats van dat we kiezen om een wereld te creëren waar de aarde niet meer bestaat, waarom creëren we niet een wereld waarbij de aarde wel bestaat en ze doen veel beter dan wat we nu doen? En dus het is eigenlijk een soort een bericht van hoop, van de hoop niet opgeven. En het is niet echt een literair iets, maar de literatuur helpt wel daarmee, want het is vooral fictie, vooral science fiction, is een soort escape from reality. En ik voel aan dat een heleboel mensen dat nodig hebben en dat willen. Dus dat ze, ook al is het tijdelijk, maar dat we, dat we die escape hebben in science fiction.
Misschien is het ook wel een mogelijkheid om, wat Amitav Ghosh nogmaals de crisis van de verbeelding noemt, te overwinnen.
Dit was een podcast van De Reactor. Vlaams-Nederlands platform voor literatuurkritiek.